Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Terwijl het kabinet in demissionaire staten scherven aan het oprapen is, komt er bij de partijen een ware verkiezingsdynamiek op gang. Lijsttrekkers worden aangewezen en partijen fuseren zelfs. Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Misschien moeten we maar even bij het laatste nieuws beginnen. Ik dacht, laten we beginnen bij de fusie van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het voelt soms een beetje zo'n kapotte plaat, want het gaat er al nogal lang over. Maar het is toch een soort doorbraak geweest deze week.
Ja, al moet ik ook meteen een winstwaarschuwing afgeven. Als je nu al vindt dat het er lang over gaat, dan zal het er in ieder geval nog langer over gaan. Want inderdaad, er is nieuws over. De leden zijn akkoord bij beide partijen dat er een fusiepartij komt. Maar als jij nu denkt, nou, mooi einde verhaal. De fusiepartij komt pas volgend jaar. Dus als je nu denkt aan allerlei wilde namen, nieuwe kleuren, geen rood-groen meer, maar weet ik veel, nu vooruit met een paarse kleur erbij of zo. Dat laat nog even op zich wachten. Deze verkiezingen heb je nog gewoon te maken met GroenLinks PvdA, die met één lijst weliswaar mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Maar pas volgend jaar staat er een nieuwe linkse beweging op.
Oké, dus nog geen nieuwe branding, briefpapier, stemmen, gezichten, opvattingen.
Ook niet, niets van dat alles.
Het wordt nog steeds gewoon een beetje van dit en een beetje van dat.
Ja.
En daar
heel veel discussie ook over onderling.
Want het was een referendum onder de leden.
Ja, van beide partijen afzonderlijk. Dus eigenlijk waren het twee referenda met allebei twee vraagstellingen. Vraag 1, krijgen we goedkeuring als partij om te fuseren met de andere partij? En gaan we deze aanstaande verkiezingen, die natuurlijk vervroegd zijn, we weten het pas een week of twee, gaan we daarbij weer met zo'n gezamenlijke lijst meedoen als ze de afgelopen keer in november 2023 ook hebben gedaan? En bij allebei die vragen was de uitslag nou voor allebei de partijen geloof ik net geen 90%. Timmermans noemde het een net niet Noord-Koreaanse uitslag. Wel leuk gevonden. Maar ja, het bevestigt dat in ieder geval onder de mensen die zijn gaan stemmen bij die partijen, er ja, goede moed is dat dit het juiste pad is om af te bewandelen.
En betekent dit dan ook het... dat het zwijgen is opgelegd aan mensen die nog protesteren, zoals Hans Spekman en Ad Melkert en dit soort oude bonzen?
Ik denk dat intern is er wel opluchting dat je met 90% van de mensen die zijn gaan stemmen, heb je wel een heel groot deel, leg je wel het zwijgen op van de critici. Dan ben je dus echt een kleine minderheid. Maar ja, 10% van het aantal kamerzetels dat ze nu hebben, 25 stuks, is natuurlijk alsnog, nou ja, 2,5 zetels. Dus rond het af naar boven zijn 3 zetels. Dat maakt in Nederland natuurlijk wel flink verschil uit. En het is niet dat bijvoorbeeld de tegenstanders geen alternatieven hebben in het Nederlandse politieke landschap. Als je bij GroenLinks zit, dan kan je misschien nu uitwijken naar ofwel Volt als je iets rechtser bent, ofwel de Partij voor de Dieren natuurlijk, als je echt stevig linkser beleid wil en je niet zoveel hebt met bijvoorbeeld de bestuursverantwoordelijkheid die zo erg ingesleten is in de Partij voor de Arbeid. En dat heb je bij de PvdA heb je datzelfde dilemma, maar dan meer van, nou, moet ik dan naar D66 of ben ik conservatiever en gaat het mij om het belang van de arbeider, heb ik dan wat aan de SP? Dat soort afwegingen ga je natuurlijk krijgen bij die partijen.
Het is niet zo dat de linkse kiezer nu gebrek aan keuze heeft.
Nee, er was al nooit een gebrek aan keuze. En dat is er voor niemand echt in Nederland, denk ik. Maar dit is, ja, ze hopen dat met eenheid er kracht bij komt. Maar daar is niet direct een garantie op in zekere zin. En zeker omdat ja, nu de positionering van deze fusiepartij, zo gaan we het toch maar noemen. Dat gaat interessant worden. Hoe links wordt GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat is heel interessant, omdat ja, de PvdA stond altijd dichter op het midden, was een klassieke middenpartij. GroenLinks was dat echt niet. Ja, waar ga je dan bevinden? Timmermans noemde dat een imago-dingetje. Maar ja, ik denk dat het wel iets meer is dan alleen je imago waar je op moet letten. Het gaat uiteindelijk ook om je standpunten.
Ja, ik kan wel een imago-dingetje noemen, maar wel je verkiezingen mee wint, geloof
ja,
ik.
Ja, je wint er misschien geen verkiezingen mee, maar je verliest ze er in ieder geval wel op als je pech hebt. Ja.
Ja, Ik heb ook een beetje naar de peilingen zitten kijken. En ik vind dat eigenlijk dat als ik kijk naar GroenLinks Partij van de Arbeid, dat het, ja, het blijft een beetje hetzelfde.
Ja, je merkte dat Timmermans kreeg een boost toen het veel over veiligheid ging, over defensie, zeg maar. En dan gezien zijn brede internationale ervaring is er natuurlijk veel voor te zeggen. Vraag is alleen of dat beklijft als thema bij de komende verkiezingen. Zelf denk ik wel dat het een grote rol speelt. Je ziet onder kiezers waar het een half jaar geleden of 2 jaar geleden nog geen 1 op de 10 kon bekoren, is dat nu voor 3 op de 10 kiezers bijna een heel belangrijk thema geworden, defensie. Dus ja, daar heeft Timmermans best wat ruimte om zich op te profileren. Maar er is ook genoeg natuurlijk wat een partner kan spelen in de peilingen. En tot nu toe, ja, zit er ook weer niet heel veel beweging in. Ze hebben een plusje van 3 à 4 zetels. Is het
sowieso zit er niet. Ja, bij de NEC zit veel beweging in.
Ja, al langer.
En bij het CDA. Maar, maar verder zit ik naar die peilingen ook te kijken. En ik zie dan in de kant en zie ik plus 1, plus 2, min 3. En zie ik staan.
Ja, kijk, politicologen zeggen terecht dat eigenlijk op dit moment zijn peilingen geen betere voorspeller van de aanstaande verkiezingsuitslag dan de vorige verkiezingsuitslag uit november 2023. Dat blijkt gewoon uit onderzoek.
Dat snap ik, maar het zegt iets over nu.
Maar het zegt wel iets over nu. Ja, en over nu zegt het misschien wel dat een klein deel van de PVV, of ja, een relatief klein deel van de PVV-kiezers is afgehaakt. En Wilders staat op zo'n 30, 31 zetels. Zijn er 6 minder dan de 37 die nu heeft in de Tweede Kamer. Maar voor de rest blijft heel veel stabiel, behalve de grote wisseling tussen ja, NSC van 20 naar 1 en het CDA van 5 naar nu ook richting de 20. Maar goed, zelf denk ik ook pas dat de echte beweging gaat na de zomervakantie komen, wanneer Nederland terug is van vakantie en de politici helemaal doordacht met verkiezingsprogramma's in de hand en bedachte aanvallen over en weer het debat aangaan met elkaar.
Ja. Nou, dat klinkt ook wel logisch. Nou ja, ik wil zo nog eventjes hebben over NSC. Maar, en dan kunnen we een groter rondje langs de politieke velden doen. Maar misschien kunnen we het eerst even hierover hebben. We hebben het net gehad over de fusie van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die komen steeds dichter bij elkaar. Nou, er is ook iets wat meer een beetje uit elkaar getrokken is, namelijk het asielministerie. Ja. Dat was al een geamputeerd ministerie, geloof ik. Dat was ooit onderdeel van justitie.
Ja.
En nu ligt het echt in 1000 stukjes.
Ja, het is toch opvallend. Het moest een eigen ministerie worden, omdat het dan meer slagkracht had met een eigen minister. Nou, Marjolein Faber was niet de minister met heel veel slagkracht, maar toch, dat was het idee achter de oprichting van een eigen ministerie. En nu worden toch weer 3 bewindspersonen ervoor verantwoordelijk, omdat de 3 partijen die nog over zijn van het kabinet Schoof, dus VVD, NSC en BBW, het niet eens konden worden over hoe ze die puzzel zouden leggen van de vrijgekomen ministeries. Dus is het opgeknipt in 3. En het meest opvallende daarin is dat ook de asielwetgeving, de 2 wetten van Marjolein Faber, die klaar liggen en in de Tweede Kamer behandeld kunnen worden na beantwoording van wat vragen, die zijn ook uit elkaar getrokken. En het gaat om het invoeren van een 2-statussen stelsel voor nieuwe asielzoekers. En de asielnoodmaatregelenwet die een hoop asielmaatregelen moet aanscherpen, zeg maar. Nederland dat strengere asielbeleid moet geven. Dat viel eerst onder 1 minister. En nu gaat het tussen bij een BBB-minister en een VVD-minister landen. En dan heeft de NSC nog het stukje migratie gekregen, geloof ik, van de asieltaart die verdeeld is.
Oké, dus dat ministerie is opgeknipt. Waar ik meteen aan moest denken, ik kijk wel eens die debatten of die vragenuurtjes, is dat, krijg je nu niet dat straks zo een van die 3 figuren die er al zijn, mm-hmm, dat worden de vragen gesteld en dan wordt de hele tijd verwezen naar de andere collega. Is dat niet heel vervelend voor de Tweede Kamer ook?
Dat is heel vervelend. En bij het afgelopen debat was David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, nog de waarnemend minister van Asiel en Migratie. En toen speelde deze kwestie ook aan de Kamer, dat er vragen waren voor hem, maar dat ook meteen vanuit de Kamer de opmerking kwam, ja, kunnen het wel nu aan u vragen, maar ja, wat zitten we eigenlijk te doen, want u wordt over een dag of misschien over een paar uur al vervangen. Dus wat schieten we hiermee op? En ja, dit helpt in mijn optiek niet om de wens die bij de 3 partijen van de 3 coalitiepartijen zo sterk was om toch iets aan asiel te doen, ook daadwerkelijk te doen voor de stembusgang. Want met 3 bewindspersonen wordt de interne discussie niet kleiner.
Nee. Nee. Kijk, ik snapte vooropgesteld wel van, oké, je wil zelf, wil je misschien dat ministerie hebben. Dan kan je wat laten zien. Dan kan je laten zien hoe ambitieus en effectief je bent. En ik heb ook wel eens gehoord dat de partijen die in het kabinet zitten of zaten elkaar niet heel veel gunden. Maar nu is de conclusie van, oké, iedereen heel erg ontevreden en niet effectief.
Ja, en het voordeel daarvan is in hun ogen dat ze natuurlijk dus, ze gunnen de ander niks. Dus dan, dan kom je er zelf in ieder geval niet als slechtste af. Maar ze hadden natuurlijk ook kunnen bedenken, nou, oké, vooruit de VVD, die legt echt een heel stevige claim ervoor op tafel. Gaan jullie het dan maar doen. En dan hopen we dat jullie succes hebben ook. Want als er succes wordt behaald op dit dossier, straalt het op iedereen goed af. Want dan hebben de drie coalitiepartijen, dan heeft het kabinet Schoof het voor elkaar gekregen om toch een stap te zetten richting dat strengste asielbeleid ooit. En dat is nu, die kans daarop is nu een stuk kleiner geworden.
Ja. Laten we even kijken naar de andere partijen. Wat mij vooral deze week is opgevallen, hoeveel partijen meteen al in een soort verkiezingsmodus komen. Dat ze kijken naar wie gaan we kijken om de club te vertegenwoordigen. Ik zag dat bij de Partij van de Dieren er al naar Esther Ouwehand wordt gekeken. Dus een tijdje afwezig, maar die is nu dus weer helemaal terug. Van der Plas is bij de BBB al, geloof ik, voorgedragen. Yeziel Gus, Mirjam Bikker en Henry Bottebal.
Ja.
Dus iedereen staat al, de troepen formeren zich.
Ja.
Zo'n dynamiek, is dat nou allemaal gewoon maar te verklaren dat dit soort partijen meteen zich scharen rond hun leider?
Dus de meest logische verklaring is gewoon, de tijd is te kort dag. Het is te krap om nu een leiderschapswissel in gang te zetten.
Maar te kort dag, het duurt zo lang in dit land voordat de verkiezingen komen.
Ja, maar 4 maanden, als je intern nu moet gaan zitten organiseren met hoe en wat, dat durven de partijen gewoon niet aan. Dus dan hou je maar wie je hebt. Ja, dat is de meest logische verklaring. Ook omdat toch, hè, we hebben 4 maanden, maar ertussen zitten 2 maanden vakantie. De verkiezingscongressen zijn anders pas begin september. Dan worden die voordrachten vaak formeel gemaakt. Maar ja, als je dan een ander persoon moet lanceren die misschien nog geen 10% van Nederland kent, dan sta je voor zo'n grote opgave om die kiezer bij het grote publiek te introduceren. Dat zien die partijen gewoon niet zitten. Dus dan ga je door met wie je hebt. Zelfs als dat niet de meest sterke persoon is. Als je bijvoorbeeld kijkt bij D66. Rob Jette is nu al wat langer partijleider. Maar ja, in de peilingen zit er niet heel veel beweging in D66. Terwijl juist zijn favoriete tegenstander, de PVV, als grote opponent hebben in de Kamer. Zeg maar. De partij is de grootste van het land geworden. En toch weet D66 daar niet echt van te profiteren. Maar ook daar zie je toch dat Rob Jette de club probeert te verenigen achter zich. Omdat het zo kort dag is.
En is het dan verstandiger voor partijen om, als ze een nieuwe leider willen hebben, om dat dan gewoon halverwege een kabinetsperiode of zo te doen?
Nou, dat is wel hoe je ziet dat het vaak gaat. Bijvoorbeeld Mirjam Bikker is echt over nagedacht van, nou, tijdens deze 2 kabinetsperiodes geleden stapt Gert-Jan Segers eruit, zodat zij zich even kan introduceren, ook gewoon aan het bredere publiek, zonder dat er meteen verkiezingen op je staan te wachten. Daar wordt wel over nagedacht. Zeker omdat in Nederland tegenwoordig kabinetten heel snel vallen. Dan kan je maar, moet je niet afhankelijk zijn van de volgende verkiezingen om een leiderschapswissel te maken. Want daar heb je soms, zoals nu dus, de tijd niet voor.
Om toch nog even terug te komen op GroenLinks Partij van de Arbeid. Daar is dus wel voor die fusie gestemd, maar nog niet Timmermans of überhaupt de leider ter sprake.
Er komt nog een aparte ledenraadpleging over wie de leider moet zijn. Maar ook daar zie je, en daar is bij GroenLinks PvdA is misschien iets meer kans op dat het wat schuurt rondom Timmermans. Hij is niet het meest geliefd onder zijn eigen achterban. Maar toch is hij wel de gedoodverfde favoriet. En je ziet ook afgelopen week in Buitenhof zei Jesse Klaver, de voormalig leider van GroenLinks partij, van alleen GroenLinks, juist niet de fusiepartij. Die zei daar al in het tv-programma, we hebben gewoon een leider, dus het is niet aan de orde of we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de fusieclub. Het wordt gewoon Timmermans voor deze
En als
deze
hij ronde. Dat zegt het wel veel, want hij was misschien de enige die er ook nog wel een wedstrijd van had kunnen maken.
Precies, ja. En anders kom je echt uit bij...
Talen van dat soort.
Ja, oudgediende of jongere, ambitieuze mensen die veel minder bekend zijn, zoals Marjolein Moorman uit Amsterdam. Ja, dat schiet ook niet direct op.
Nee, nee. Nou, we hebben één partij waar er wel duidelijk een positie open is. Bij NEC is er zelfs een vacature.
Ja, heb je interesse? Want ze zoeken naarstig naar iemand.
Nee, nou ja, ik niet. Ik zit goed bij EW. Mijn stadsgenoot die schijnt interesse te hebben. Diederik Boomsma.
Zeker, ja.
Voormalig, wat is het, beste raadslid
van Nederland.
Van de hoofdstad.
Ja, niet alleen van de hoofdstad, ook echt van Nederland.
Oh ja, nee, die verwarren we hier nog wel eens.
Toen nog CDA, inmiddels NSC'er. En die wordt veel genoemd binnen en buiten de partij. Of hij nou echt heeft geschreven, dat weten we niet. Maar begin volgende week gaan we het horen van NSC, wie daar de nieuwe leider wordt. Ja, je moet er maar zin in hebben om een partij die op sterven na dood is, toch zo'n hele verkiezingscampagne door te trekken. Maar Boomsma wordt daar gezien als degene die de partij nog ergens heen kan leiden. Want met Nicolien van Vroonhoven wordt het vooral nergens heen gaan, omdat zij...
Die meandert, hè?
Ja, precies. Ze heeft niet echt een verhaal. Het komt moeilijk over bij kiezers. En waar staat ze eigenlijk voor? Dat weet ze soms zelf inderdaad niet eens. Vandaar dat het zo meandert. En dan NSC heeft de hoop dat met Boomsma ze een soort rechtsconservatieve koers kunnen varen, in ieder geval op cultureel gebied en op sociaal gebied, met bestaanszekerheid natuurlijk, economisch gebied, kunnen ze dan wat linkser zijn. En zo toch een eigen verhaal hebben. Dat is in ieder geval de hoop die ze dan met Boomsma zouden hebben.
Maar Boomsma, kwam je in de Tweede Kamer bij NSC.
Hij kwam erin omdat vanwege de ministers... ploegwisselingen, zeg maar.
Ja.
Daarom kwam hij in de Kamer. Hij stond helemaal niet zo hoog op de kieslijst, terwijl ze toch 20 zetels kregen. Maar hij zat niet bij de eerste 20. Ik geloof dat hij op 22 stond of zo. En toen, nadat Eddy van Heijm naar het kabinet doorschoof, kwam hij de Kamer in. Maar hij deed wel de zware portefeuille van asiel en migratie. En daar heeft hij toch wel, in ieder geval bij een deel van de fractie en de NSC-achterban, genoeg bewezen ergens voor te staan, dat hij nu genoemd wordt als partijleider.
En zie je hem zelf ook wel als een getalenteerd Kamerlid? Of iemand die er zo dat leiderschap op kan?
Hij heeft wel politiek talent natuurlijk. Dat heeft hij zeker ook in Amsterdam bewezen. Maar een partij leiden is wel een heel andere stap. Zeker een partij waar het niet goed mee gaat. Zeg maar instappen op een...
Ja.
Instappen als de vlucht naar beneden echt is ingezet. Ja, dat is heel lastig. Want jij moet dan zorgen dat de dalende lijn weer een stijgende lijn wordt. En dat is lang niet iedereen gegeven.
Ik krijg van die verkiezingen zoals Lodewijk Asscher die had.
Ja,
elke interview wordt gevraagd van, gaat niet lekker, hè?
Nee, precies. En dat is, denk ik, voor Boomsma ook iets waar ik dan zelf, als ik hem was, heel erg over zou nadenken. Ja, wat haal ik hier voor mezelf eigenlijk uit? Is hier nog wel plezier te beleven? Maar goed, het is ook misschien iemand die dan niet voor zo'n uitdaging wil weglopen. En een beetje schatplichtig voelt aan Pieter Omtzigt en de brede beweging van NSC om daar toch nog iets van te maken. Want anders zou je ook de boel net zo goed kunnen opheffen.
Ja. Laten we nog even naar het laatste onderwerp gaan. Dat gebeurde eigenlijk aan het begin van de week. Namelijk dat ze bij de VVD toch tot de conclusie kwamen dat het verstandig was om Geert Wilders en de PVV uit te sluiten de volgende verkiezingen. Hoe heb je dat gevolgd en waarom denk je dat dat wat tijd gekost heeft bij de liberalen?
Ik had zelf gedacht dat ze er meer tijd voor zouden nemen. Dat ze er misschien in september dus echt een groot campagnemoment van wilden maken. Maar in mijn taxatie hebben ze gezien, onze achterban is behoorlijk verdeeld. In een peiling van Ipsos INO was het volgens mij 42% wilde, stond er nog wel voor open, 34% niet meer. En een 30% wist het niet zo goed. Ja, dan zit je in een heel lastig pakket met elkaar als VVD zijnde. En uiteindelijk denk ik dat ze de afweging hebben gemaakt, we moeten toch nu duidelijkheid bieden. En ja, wat een beter moment om te doen dan met een brief aan de leden en daarbij een interview aan de Telegraaf om het toe te lichten. En zelf vond ik het vooral interessant om te volgen wat wat de reden was van het uitsluiten. En dat zit hem dan toch vooral bij de, ja, bij de betrouwbaarheid van Wilders. Of beter gezegd in de woorden van Jezielkus, bij de onbetrouwbaarheid van Wilders. Omdat hij is weggelopen. En dat is, dat was in 2012 een heel effectieve manier om Wilders weg te zetten. Toen hij ook wegliep bij het Katshuis tijdens de financiële crisis. Maar het is niet die principiële reden die bijvoorbeeld Mark Rutte 5 jaar later in 2017 en in 2021 opnieuw op tafel legde om Wilders uit te sluiten. Dat ging ook omdat zijn waarde, dus de inhoud van Wilders, niet aansloot bij die van de liberalen, bij die van de VVD. En dat daarvan denk ik dat Jezielkus nog een stap verder moet om dat verschil daadwerkelijk significant te maken. Anders dan blijft het toch een beetje een ingewikkeld verhaal dat je niet meer met hem wil, omdat hij zo onbetrouwbaar is. Want
dus het van, er is niet met hem te werken.
Ja, maar, dat had je altijd al kunnen weten. Dan had je er in 2023 ook niet in moeten stappen, als het ware. Want dat is dat hij onbetrouwbaar is. Dat bewees hij in 2012. Dat bewees hij met bijvoorbeeld het aanstellen van een mislukte informateur, zeg maar. Het is niet nieuw dat
in ieder geval betrouwbaar is onbetrouwbaarheid.
Hij is bij de VVD weggelopen. De enige, ja, precies. Hij is betrouwbaar in het onbetrouwbaar zijn in die zin. Het voelt voor mij als een heel broze argumentatie. Daar moet nog een verdiepende slag overheen.
Maar ik kan me niet voorstellen dat ze er veel weerstand op zou krijgen van of concurrerende partijen.
Maar je wint er ook niet zoveel mee. Als je het CDA als electoraal concurrent neemt, die hebben een duidelijker verhaal hierover. Bontebal zegt al sinds hij partijleider is dat onder zijn leiding het CDA niet opnieuw zal samenwerken met de PVV. Niet vanwege betrouwbaarheid, maar vanwege tal van inhoudelijke redenen die Bontebal dan op tafel legt. Dat is een steviger verhaal over samenwerking met de PVV, of eigenlijk het niet samenwerken met de PVV, dan Jezielkus op dit moment heeft.
Goed dat je CDA even noemt. Ik probeer het ook allemaal een beetje te zien. En dan zet ik ook maar eventjes, vraag ik aan jou om even de voorspelhoed op te zetten. Wordt CDA de interessantste partij om in de gaten te houden deze verkiezingen?
Er is een reden dat ik ze volg. En dat schuilt hem toch wel hierin. Kijk, het CDA vind ik interessant, omdat toen ik er 2 jaar geleden naartoe ging op de uitslagenavond, er wat minder journalisten dan normaal heen gingen. Omdat iedereen toch wel wist dat ze gingen verliezen. En 2 jaar lang, nou ja, liepen er niet zo heel veel journalisten bij het CDA langs. Omdat, ja, een partij van 5 zetels, wat is daar nog interessant aan? NSC, wat 2 verdiepingen hoger in het Kamergebouw zit, is toch een stuk boeiender. Maar ik vind het CDA zelf heel interessant, omdat het een middenpartij, zeg maar, het is de klassieke middenpartij, samen met de VVD en PvdA, die in mijn ogen het diepst gevallen is in de tijd waarin het populisme, zeg maar, van Fortuyn tot en met nu Wilders is opgekomen. Zij zijn tot aan 5 zetels de grond ingeboord en proberen nu weer de weg omhoog te vinden met Bontebal. En ja, je ziet dat dat op dit moment enorm aanslaat in de peilingen. En ja, de grote vraag is, kan hij dat vasthouden? Weten ze de hype 4 maanden lang vol te houden? En waar eindigt dat dan? Hij heeft bij EW in een interview dat ik met hem had voor het eerst gezegd dat hij daadwerkelijk wel het torentje zou binnenstappen als dat er ooit van zou mogen komen. Maar ja, dat was een vraag die voor hem toen een beetje uit het niets kwam. Want hij stond toen op 10 zetels in de peiling ongeveer. Dat is toch een andere, dan voel je toch een wat hypothetischer gesprek dan op dit moment.
Ja, maar het is natuurlijk wel het CDA. En als we kijken naar deze kabinetsval, is de teleurstelling er meer ingeslopen bij NSC en ook bij BBB overigens dan bijvoorbeeld bij Geert Wilders.
Ja, zeker.
En dat zijn communicerende vaten natuurlijk met het CDA.
Ja, zeker NSC, wat echt is leeggegeten nu weer door het CDA. Maar ook een beetje met BBB en zelfs bij de VVD. En daar zit de kwetsbaarheid, denk ik, ook voor de VVD. Als, nou ja, zeg 10-20% van de VVD-kiezers de overstap maakt naar het CDA, dan staat het CDA boven hen in de peilingen. En dan ga je een bepaalde dynamiek krijgen. Dan is niet meer, dan zou je een soort vraag over wie de premier van Nederland worden. Dan doet Bontebal daar opeens serieus in mee. En dit is natuurlijk waar ze bij het CDA heel erg op hopen.
En gaan ze dan weer terug in zo'n klassiek CDA-verhaal van kumbaya, normenwaarde?
Fatsoen, ja, fatsoen. Dat is wel waar hij enorm op inzet. En wat ik interessant vind is, Bontebal zegt heel erg om de inhoud te geven. Dat moet hij nu vorm gaan geven. En dat betekent denk ik ook harde keuzes maken op bijvoorbeeld asiel en migratie, maar ook de economie. En ja, waar staat Bontebal zelf dan precies in het politieke landschap? Is het een linkse CDA, een gematigde CDA, een rechtse CDA? Hoe gaat hij zichzelf positioneren? Daar ben ik heel benieuwd naar.
En heb je zelf niet een idee van wat voor CDA het is?
Nou ja, het interessante is, hij is natuurlijk groot geworden met klimaat en energie. En daarop is hij een stuk linkser, denk ik, dan een gemiddelde Nederlander misschien. Tenminste, als je kijkt naar zijn eigen gedrag, bijvoorbeeld niet vliegen sinds 2006 bijvoorbeeld, komt dan vaak voorbij. Maar ja, eigenlijk vind ik het interessanter hem op asiel te zien. En dat is het jammere dat aan het vallen van het kabinet en de asielwetten van Faber die niet behandeld worden in de Kamer, daar had Bontebal echt kleur moeten bekennen. En nu is het maar de vraag of we dat echt gaan zien. Of dat hooguit dan in een verkiezingsprogramma van de partij komt te staan. Omdat ik zelf toch benieuwd was hoe het CDA de betrouwbaarheid, betrouwbare overheid, betrouwbaar bestuur ook wilde claimen. Dus uitvoerbaar asielbeleid, maar ook streng asielbeleid. Dat stand zou houden bij een rechter. Dat wilde Bontebal voor elkaar krijgen met een paar aanpassingen op die wetten. Gaan we die strijd nu nog zien in de Kamer? Dat is de grote vraag.
Ja, en als CDA-leider, daarbij is links en rechts natuurlijk niet meer kneedbaar begrip. Als je zo in het midden zit.
Ene keer een beetje hellen naar links, de andere keer naar rechts. Dat is een oud gezegde.
Oké, nou, we gaan het CDA zeker in de gaten houden. Ik wil jou heel erg bedanken, Victor, dat je ons eventjes door de week heen hebt geholpen. En tot de volgende keer.
Graag gedaan.